Goedemorgen allemaal, shalom. Nu gaan we naar de Bijbel en dan gaan we lezen uit Exodus 29. Exodus 29, vanaf vers 38. Exodus 29, vanaf vers 38. Ik lees uit de Ziende Statenvertaling. Daar lezen we: dit is nu wat u op het altaar moet bereiden. Elke dag 2 lammeren van 1 jaar oud en dat voortdurend. Het ene lam moet u in de morgen bereiden en het andere lam moet u tegen het vallen van de avond bereiden. Met de 10e eva meelbloem gemengd met 1/4 hin uit olijven gestoten olie en 1 plengoffer van 1/4 hin wijn voor het ene lam. En het andere lam moet u bereiden tegen het vallen van de avond. U moet daarmee doen als met het ochtendgraanoffer en het bijbehorende plengoffer als 1 aangename geur. Het is 1 vuuroffer voor de Heere. Het moet 1 voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door, bij de ingang van de tent van ontmoeting, voor het aangezicht van de Heere. Daar zal ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten en ze zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen om voor mij als priester te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hen tot 1 God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heere hun God. U moet ook 1 altaar voor het branden van reukwerk maken. Van acaciahout moet u het maken. Zijn lengte moet 1 el zijn en zijn breedte 1 el. Vierkant moet het zijn. En zijn hoogte 2 el. De bijbehorende horens moeten 1 geheel mee vormen. U moet dat vervolgens met zuiver goud overtrekken, zijn bovenkant, zijn wanden rondom en zijn horens. Ook moet u 1 gouden rand omheen maken. Ook moet u 2 gouden ringen voor maken onder de rand ervan. Aan zijn beide zijden moet u die maken, aan weerskanten ervan. Ze moeten dienen als houders voor de draagbomen om het altaar daarmee te dragen. Verder moet u de draagbomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken. U moet het vervolgens voor het voorhangsel dat voor de ark van de getuigenis hangt plaatsen. Voor het verzoendeksel dat boven de getuigenis is waar ik u zal ontmoeten. En Aaron moet daarop geurig reukwerk in rook laten opgaan. Elke morgen, als hij de lampen in orde gebracht heeft, moet hij het in rook laten opgaan. Ook als Aaron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het in rook laten opgaan. Het moet 1 voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de Heere al uw generaties door. U mag daarop geen ander reukwerk in rook op laten gaan, geen brandoffer of graanoffer. En u mag erop geen plengoffer uitgieten. Aaron moet dan 1 maal per jaar aan de horens van het altaar verzoening doen met 1 deel van het bloed van het zondoffer ter verzoening. 1 maal per jaar moet hij aan de horens verzoening doen, al uw generaties door. Het is allerheiligst voor de Heere. Tot zover de lezing uit het woord van God. En dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Ja, de afgelopen week hebben de Joden Pesach gevierd. Toen wij Goede Vrijdagavond vieren, toen hadden de Joden de sedermaaltijd. De maaltijd die in feite natuurlijk het Pascha betekent. De uittocht uit Egypte moesten zij gedenken. En die uittocht uit Egypte had natuurlijk in feite alles te maken met het lam. Toen ze in Egypte waren, Exodus 12, kunnen we dat lezen. Toen gaf de Heer de opdracht om op de 10e van de maand 1 lam apart te zetten. 1 lam van 1 jaar oud, 1 mannetje, 1 volkomen, volmaakt mannetje, van de schapen of van de geiten mochten ze het nemen, 1 ram of 1 bok. En die moesten ze tot aan de 14e in huis nemen, zeg maar zo'n beetje 3,5 dag. En toen moest dat lam geslacht worden tussen de 2 avonden, staat er eigenlijk letterlijk, in de avondschemering. Zeggen sommige vertalingen. Dus van tussen 3 en 6 uur 's middags. En dat lam, dat bloed van dat lam, dat moest gesmeerd worden aan de bovendorpel en de deurposten van de huizen waarin men was. En het geweldige is dat de Heere dan belooft en het bloed er zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf brengt als ik het land Egypte zal treffen. Als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. En voorbij gaan in het Hebreeuws staat er Pesach. En Pesach of Pascha betekent dus in feite voorbij gaan. De Heere gaat voorbij, omdat hij het bloed van het lam ziet op de deuren van de huizen van degene die dat in het geloof hebben toegepast, hebben gesmeerd met hyssop op die bovendorpel en de deurposten. En eenmaal per jaar moet men dat gedenken. Ieder jaar opnieuw, in de eerste maand, moet men Pesach vieren. Denken aan de uittocht uit Egypte, gevolgd door het feest van de ongezuurde broden. Het is de apostel Paulus die ook in de Korinthebrief daarover spreekt, als hij zegt: en ook ons Pascha, of ons paaslam is geslacht, Christus. En laten wij dan dus feest vieren met de ongezuurde broden van waarheid en van oprechtheid. Dat Pascha is in feite het feest van het begin van Israël als volk. Ze waren natuurlijk toen de tijd, zeg maar, verschil van inzicht over, maar ik geloof 240 jaar voor de uittocht, zijn er die wat anders zien, maar 215 jaar voor de uittocht. Maar in ieder geval, uiteindelijk zijn zij dus tot een volk geworden, die 70 mensen, Jacob met zijn familie, zijn tot een gigantisch groot volk geworden. Van waarschijnlijk wel zo'n 1,5 miljoen mensen. En dat volk, dat wordt dan inderdaad ook echt een volk als de Heer ze uit Egypte brengt en ze dan bij de Horeb de wet geeft. De wet, en waarvan de Heer dan ook zegt dat hij hun koning is. Dat moest dus ieder jaar herdacht worden. En dat lam speelde daar een hele belangrijke rol in. En tot op de dag van vandaag gedenkt men dat ook ieder jaar, alleen daar is geen lam meer. Want dat lam, dat moest geslacht worden op de plaats die de Heer zou uitkiezen. En dat is Jeruzalem. In eerste plaats was dat natuurlijk de tabernakel in de woestijn. De tabernakel in Israël, in het land, maar later door Salomo, toen hij de tempel bouwde, was daar het altaar de plaats waar dan de offers gebracht moesten worden. Het is opmerkelijk, voor mezelf las ik ook deze week weer in Deuteronomium hoofdstuk 12, dat er zo nadrukkelijk bepaald wordt dat ze moesten gaan naar de plaats die de Heer uitkiezen zou. Daar alleen mochten de offers gebracht worden. Niet op hun eigen plekjes, misschien lekker dicht bij huis, maar ze moesten gaan naar de plaats die de Heer uitkiezen zou. En de Heer heeft die plaats uitgekozen. Onze broeder sprak vanmorgen al heel eventjes over het offer van Abraham, dat hij Isaac moest gaan offeren daar. En dat was de plaats, dat was het gebergte Moria, het land Moria. En op een van die toppen, bergtoppen, moest Abraham toen zijn zoon offeren. En we weten dat in zijn geweldige genade God dat uiteindelijk niet toestond, maar dat hij dan inderdaad een lam, een ram, als plaatsvervanger voor Isaac mag offeren. Ook die hele geschiedenis spreekt van die geweldige liefde en genade van de Heere God, dat hij zijn zoon gegeven heeft. En die plek, uiteindelijk is het ook als David na de zonde van de volkstelling dan een offer moet brengen, dan brengt hij die op de dorsvloer van Arauna. En dat is de plaats die God aanwijst, doordat God op dat altaar met vuur antwoordt. En daar wordt de tempel gebouwd. En op datzelfde gebergte heeft het kruis van Golgotha gestaan. Moria, de Heere zal voorzien. Maar er is ook een vertaling van: op de berg zal de Heere gezien worden. De Heere zal voorzien. En dat gebeurde natuurlijk daar bij Abraham al, dat hij profetische woorden sprak over de Heer Jezus natuurlijk. Maar ook over die ram die dan heel even later dan door de Heere voorzien was in plaats van Isaac. Maar het is uiteindelijk ook dat op dat kruis van Golgotha de Heere gezien werd. Daar hing de Zoon van God. De eeuwige Zoon van God hing daar. En boven dat kruis stond in drie talen Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. En er zijn uitleggers die zeggen, als je dat in het Hebreeuws leest, dan staat daar inderdaad de eerste letters van bepaalde woorden J-H-W-H. Met andere woorden, daar heeft de naam van God gestaan. En daarom hadden de Joden ook zoveel bezwaar, dat ze zeiden van, ja, maar dat bordje moet veranderd worden. In ieder geval de plaats die de Heer uitkiezen zou, daar alleen mochten de offers gebracht worden. Maar als je de geschiedenis van Israël leest, dan zie je dat het volk bracht offers op de hoogten. En dat waren in eerste instantie de hoogten van de afgoderij. Maar later zie je dan, dat er staat dan, ja, het volk bracht nog wel offers op de hoogten, maar wel aan de Heer. Maar ook dat was niet de bedoeling van God. Het was de bedoeling van God om op die ene plek, namelijk bij het altaar van de tempel, om daar de offers te brengen. En dat wijst natuurlijk naar dat kruis van Golgotha. Er is geen andere plek dan het kruis van Golgotha. Daar alleen is verlossing, daar alleen is genade, daar alleen is verzoening. Bij het Lam van God, met een hoofdletter, het Lam waar we ook vanmorgen al over gezongen hebben. Dat Lam, de Heer Jezus Christus, en het Johannes-evangelie, ja, dat staat in feite bol van dat Lam. Dat begint ook met dat Lam. Als Johannes de Doper, als hij de Heer Jezus ziet, dan zegt hij, zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En de andere dag zegt hij, zie het Lam van God. En dat wijst naar dat Paaslam, naar dat Pesachlam. Want ze mochten het nemen van de schapen of van de geiten. Eerst de schapen worden genoemd en dan de geiten. En zo hing de Heer Jezus daar aan dat kruis. 2 keer 3 uur. In de eerste plaats als de ram. Namelijk van de schapen, de ram die zichzelf gaf als een brandoffer. De Heer Jezus hing in het licht. Als een welgevallig offer voor zijn Vader in de hemel. En de tweede periode hing hij in de duisternis, als de zondebok. Als degene waar al de zonde en schuld opgelegd werd en waardoor God zich moest terugtrekken. En daar hing het Lam. Het is heel opmerkelijk in het Johannes-evangelie. Alleen in het Johannes-evangelie lees je over dat ze dan hyssop nemen en hem daarmee drinken geven. En dat bloed van dat Lam in Egypte moest met hyssop aan de deurposten worden gesmeerd. Alleen in het Johannes-evangelie lezen we, en geen been van hem zal gebroken worden. Dat staat niet in de andere evangelie, alleen in het Johannes-evangelie. Omdat het gaat over het Lam. Toen ze kwamen, die soldaten, om die benen te breken, om de benen kapot te slaan, zodat ze zich niet meer konden opdrukken. Toen zagen ze dat de Heer Jezus al gestorven was, en toen braken zij zijn benen niet. En dan staat op dat vervuld zou worden, geen been van hem zal gebroken worden. Het Lam van God. Dat speelt dus een cruciale rol in de geschiedenis van Israël. Op grond van het Lam zijn ze in de vrijheid gekomen. Zijn ze bevrijd uit de slavernij en gebracht in de woestijn. En het is op grond van dat Lam, dat bloed van dat Lam, dat God ook in het midden van dat volk. Het was Gods verlangen om in het midden van het volk te wonen. Dat hebben we ook met elkaar gelezen. In die offers die dan worden aangegeven buiten al die andere offers, moesten ze iedere morgen moest er een lam worden geslacht en iedere avond moest er een lam worden geslacht. En op Shabbat, op zaterdag, moesten er 2 lammeren worden geslacht, 's ochtends en 2 lammeren 's avonds. En dat ging dag in dag uit door, 24 uur zeg maar dus, inderdaad per dag, maar 7 dagen in de week. En waarom moesten ze nou iedere morgen een lam slachten op de plek die God uitkiezen zou? Dit is nu wat u op het altaar moet bereiden. Elke dag 2 lammeren van 1 jaar oud. Dus precies de leeftijd van dat lam uit Egypte, want dat moest ook 1 jaar oud zijn. En een lam van 1 jaar oud is niet meer zo'n lammetje wat we dan nu zo'n beetje in de wei gaan zien van de lammeren die net geboren zijn, maar dat is een bijna volwassen schaap. En dat lam hier, dat was niet een lam van de geiten, een bokje, maar het moest een ram zijn. Dat blijkt uit het Hebreeuwse woord wat gebruikt wordt. komt niet in onze vertaling helaas tot uitdrukking. Dat lam in de morgen en dat lam in de avond herinnerde de Joden constant aan in feite dat lam van Pesach. Aan het lam waar ze hun bevrijding aan te danken hadden. Iedere dag moest dat. En op Shabbat dus twee lammeren. En ik denk dat daar een geweldige les voor ons in ligt. Want ook wij zijn bevrijd op grond van het bloed van het lam van God met een hoofdletter. En dat lam van God van een hoofdletter, de Heer Jezus Christus, hij speelt een gigantisch belangrijke rol tot in de eeuwigheid. Dat lam wat dus in het boek Johannes wordt genoemd, wat je in de andere evangelie eigenlijk helemaal niet leest. En wat Paulus dan in de Korinthebrief even naar verwijst, want ook ons paaschaap, ons paaslam is geslacht. Dat lam, daar kom je dan pas weer tegen in Openbaring. En als daar Johannes in de hemel is gebracht en daar degene ziet zitten op de troon, die onbeschrijfelijk heerlijk is, met in zijn hand een boekrol. En die boekrol die moet geopend, moet aangepakt en geopend worden. Maar er is niemand in de hemel, op de aarde of onder de aarde, die boekrol kan aannemen en kan openen en kan inzien. Geen mens is daartoe in staat. En daarin staat het programma van God voor de eindfase van deze wereld. En Johannes begint dan heel erg te huilen. Diezelfde Johannes die over dat lam geschreven heeft. En dan zegt de ouderling tegen hem, ja, maar de leeuw van Juda, die heeft overwonnen om de boekrol te nemen en te openen en die in te zien. En dan staat er, en dan kijkt Johannes, en wat ziet hij dan, een leeuw? Nee, hij ziet een lam. En er staat eigenlijk nog een klein lam in het Grieks. Een klein lam als geslacht dat stond. Een lam staande als geslacht. Dat wil zeggen, de gekruisigde, maar wat meer is de opgewekte, de opgestane Heer Jezus. En dat lam, dat neemt dan die boekrol. En die leeuw kom je nergens meer tegen in Openbaring. Alleen het lam. Even uit mijn hoofd gezegd, misschien nog wel in totaliteit 20 keer wordt dat lam genoemd. Tot en met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Waar dan over God en het lam. De troon van God en het lam. Opmerkelijk, er staat niet de tronen van God en van het lam. Maar er is maar één troon. De troon van God en het lam. De Vader en de Zoon. Zo belangrijk is dat lam. En zo belangrijk is het ook voor ons om iedere morgen en iedere avond te denken aan het lam. Zoals Israël dat deed door dat offer te brengen. De priesters brachten natuurlijk dat offer. Iedere morgen, iedere avond. En zo mogen wij de dag beginnen en de dag beëindigen met het denken aan de Heer Jezus. Wat hebben wij niet aan Hem te danken? We hebben alles aan Hem te danken. Want dat we er zijn, Hij is de Schepper. Ons lichaam, Hij heeft ons gemaakt. Gewoon fysiek hebben we alles aan Hem te danken. Alles wat we hebben, hebben we aan Hem te danken. En alles wat we dan geestelijk gezien hebben ontvangen in de verlossing, in de vergeving, in het nieuwe leven wat we hebben ontvangen. Het is allemaal dankzij Hem. We zijn bevrijd door zijn kostbaar bloed vanuit de zondemacht, vanuit de macht van de duivel, vanuit de macht van de dood. En dat is dan de eeuwige dood, de poel van het vuur waar de Openbaring ook over spreekt. We zijn bevrijd door het lam. Opmerkelijk, bij dat lam, dan moesten ze bereiden een tiende eva meelbloem gemengd met een kwart hin uit olijven, gestoten olie en een plengoffer van een kwart hin wijn. En dat moest 's morgens en dat moest 's avonds bij dat lam worden geofferd. In feite spreekt dat natuurlijk meelbloem spreekt van brood. En een kwart hin wijn, ja, dat is duidelijk, spreekt van wijn. Brood en wijn. Ik heb het al eens eerder gezegd, denk ik hier, maar dat is opmerkelijk dat als je in de Bijbel leest over brood en wijn, dan kom je eigenlijk altijd eerst brood tegen en dan wijn. Dus één uitzondering ontdekte ik pas, en dat is 1 Korinthe 10, waar de apostel Paulus eerst spreekt over de beker en vervolgens over het brood. Maar verder is het altijd eerst het brood en dan de wijn. En zo mogen wij natuurlijk ook als gemeente denken aan de Heer Jezus in het avondmaal, in de tekenen van brood en wijn. Om wie gaat het dan? De Heer zei, doe dit tot mijn gedachtenis. Dan denken we niet aan onszelf, aan al datgene wat wij, ja, prijs de Heer, allemaal hebben ontvangen. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar het gaat in de eerste plaats om aan Hem te denken. Aan het land te denken. Dus zodoende iedere dag op Shabbat 2. En wij hebben geen Shabbat, wij houden geen Shabbat. Er zijn christenen die wel het Shabbat menen te moeten houden. Ik persoonlijk sta er niet achter. Als ik in Messiaanse gemeente kom in Oost-Europa, dan ga ik gewoon op Shabbat natuurlijk mee naar de samenkomst. En dan heb ik ook Shabbat. Maar ik persoonlijk geloof, maar er is verschil van inzicht over. Kijk dan, inderdaad, voor de Joden is de Shabbat gegeven als een teken van het verbond. Staat er heel uitdrukkelijk bij in het boek Exodus, uit mijn hoofd gezegd. En dan anders in Deuteronomium. Het is een teken van het verbond tussen de Heren en tussen Israël. Tussen van het verbond van de wet. Dus die Shabbat is voor de Joden heel belangrijk. Tot op de dag van vandaag houden ze natuurlijk ook Shabbat. En zeker die Charedim. Kijk uit, als je daar in een wijk komt op Shabbat met de auto, dan heb je kans dat je stenen door je vooruit krijgt. Zo fel zijn ze op het houden van die Shabbat. Want het is natuurlijk triest dat je inderdaad die rust probeert te creëren, terwijl je de werkelijke rust niet kent. De rust in de Heer Jezus. Komt dan het op mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En dat wordt gezegd in het kader van de wet. De wet die de fariseeën en de wetgeleerden aan de mens hadden opgelegd en die als een zware last op hun schouders lag. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als je inderdaad mij hoort en doet wat ik zeg, dan zul je rust vinden voor je zielen. Wij geloven in de zondag, de dag dat de Heer Jezus opgestaan uit de doden. Het nieuwe begin. En wat dat betreft, maar wij mogen dat wel toepassen, als zij op Shabbat 2 lammeren moesten offeren, in de ochtend en 2 s'avonds, dan hebben wij op zondag in de toepassing, hebben wij extra denken aan de Heer Jezus. He, zoals je vanmorgen hopelijk met de Heer begonnen bent, en vanavond hopelijk met de Heer eindigt, dan zijn we nu samen bij elkaar vanmorgen om ook nog aan Hem te denken. Wat geweldig is dat we samen aan Hem mogen denken. Hem mogen eren, loven en prijzen, zoals we dat ook gedaan hebben in de liederen. En mogen hebben en beleden hebben dat Hij uiteindelijk alles nieuw maakt. Toen ik onlangs met mijn Eritrese vrienden in dit gedeelte aan het lezen was, en dan is het altijd zo belangrijk dat ik ook op dat moment weer bepaald word hoe belangrijk het is om de context te lezen. Toen las ik inderdaad ook door vanaf wat ik nu net gelezen heb over dat offer van dat lam. En dat er dan een eentje verder staat, dat ze ook Aaron, die moest elke morgen, als hij de lamp in orde gebracht had, dan moest hij ook uiteindelijk daar dat reukwerk in rook laten opgaan. Dat moest ook 's morgens gebeuren en dat moest ook 's avonds gebeuren. Dus er gebeurden eigenlijk 3 dingen, 's morgens. En er gebeurden 3 dingen 's avonds. En dat ging dag in dag uit door. Ook op Shabbat. Natuurlijk die 2 lammeren. Maar dat aansteken van de lampen. Of het verzorgen van de lampen, beter gezegd. In de morgen en in de avond. En tegelijkertijd werd er dan reukwerk op dat reukofferaltaar geofferd. Wat we met elkaar hebben gelezen, hoe dat eruit zag. Dus het lam werd geslacht. De lampen werden verzorgd. Zodat er licht was in de tabernakel en later in de tempel. En dat er een geurig reukwerk naar de Heere opsteeg. Dat gebeurde dus iedere morgen en iedere avond. En daarin ligt ook een les buiten dat lam. Dat verzorgen van die lampen. Hè? Soms heb je een beetje de indruk als je de vertaling soms leest dat die lamp alleen 's nachts brandde. Maar nee, die lamp... De menorah, want dat was het natuurlijk, de menorah, de 7-armige kandelaar, die brandde de hele dag, dag en nacht, want het was gewoon aardedonker in de tabernakel als die lamp niet brandde. En zo heb je vandaag nog in de synagoog, hebben ze ook een eeuwig licht, hè? Hebben ze één lamp hangen. Dan hebben ze geen kandelaar staan, maar een lamp hangen. En dat is het voortdurende licht, dat wijst eigenlijk naar die menorah. Maar die menorah, dat was in feite, als je leest hoe die beschreven wordt, dat is in feite een amandelboom. Met zijarmen, zes armen, uiteindelijk met de stam erbij dan zeven toppen. En op de toppen, daar stonden dan zeven lampen. Het was een amandelboom. En een amandelboom in de Bijbel spreekt van het woord van God. Het is Jeremia die te horen krijgt, of te zien. Wat ziet u, Jeremia, zegt de Heer tegen hem, ik meen hoofdstuk 1. Hij zegt, ik zie een amandeltwijg. Of een amandeltak. Ja, zegt de Heer, want ik waak over mijn woord om dat te doen. De amandelboom is de vroegst bloeiende boom in Israël. En het is de Heer die waakt over zijn woord. Die menorah is in feite een beeld van de Heer Jezus. Hij is het woord. In het begin was het woord, Johannes 1, en het woord was bij God en het woord was God. Hij is het woord. En die zeven lampen die daarop schijnen dan, ja, in feite zegt dan in Psalm 12 vers 7 dat de woorden van de Heere zijn gezuiverd zevenmaal. Zevenmaal gezuiverd. Wordt ook wel gezegd dat het een beeld is van de Heilige Geest. Ik heb er een beetje mijn twijfels over. Ik geloof dat het inderdaad alleen echt over de Heere gaat, de Messias, de Heer Jezus Christus. Dus die lampen wijzen naar het woord. En als wij aan de Heer Jezus denken, 's morgens en 's avonds, hoe denken wij dan aan hem? Door het lezen van het woord. Ik hoop dat u ook het woord leest. 'S morgens en 's avonds het woord leest. We zien vooral bij de jongere generatie dat ze ja, vaak zo weinig tijd hebben om te lezen. 'S morgens gauw even het ontbijt naar binnen werken, want u moet snel naar je werk of snel de kinderen naar school brengen of naar de crash brengen. En s'avonds, ja, dan is het allemaal druk en dan ben je blij als die kinderen ook weer even wat rustig zijn en moeten snel naar bed en weinig tijd om de Bijbel te lezen. Wat is het belangrijk om de Bijbel te lezen? 'S morgens met de Bijbel te beginnen en s'avonds met de Bijbel te eindigen. Met het licht. Het licht van Gods woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dan dat reukwerk. Ja, dat reukwerk, dat is een beeld van het gebed. In het boek Openbaring kom je ook een reukofferaltaar tegen in de hemel. Waar een engel dat reukwerk oplegt. En dat stijgt dan op met de gebeden van de heiligen tot God. Reukwerk is een beeld van het gebed. Een aangename geur voor de Heer. Dat we zeggen dat het natuurlijk een kwestie is van dankzegging, van lofprijzing. Natuurlijk mogen we ook allerlei dingen aan God vragen. Maar onder dankzegging. Filippenzen. Maak dan alle wensen en begeerten met dankzegging bekend bij God. Met dankzegging. Dus 's morgens aan het lam denken, het woord lezen en bidden. En 's avonds aan het lam denken, bidden en het woord lezen. Wat is het geweldig dat de Heer belooft als het gaat over dat lam, over dat altaar. Dat hij dan zegt, ja, dan zal ik de Israëlieten ontmoeten en ze zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen om mij als priester te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hen tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik, de Heere, hun God ben die hen uit het land Egypte geleid heeft. Opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heere, hun God. Daar zal ik u ontmoeten. Bij de ingang van de tent van ontmoeting. De Leidse vertaling die vertaalt dan, waar ik met u wil samenkomen om daar met u te spreken. Dat geweldige verlangen hebben zij geprobeerd daarin tot uitdrukken. Daar wil ik met u samenkomen. Geweldig is dat God met ons wil samenkomen. Dat God ook ons wil ontmoeten. Dat God natuurlijk in eerste plaats letterlijk voor Israël. Maar in de toepassing ligt dat ook voor ons. God wil ons ontmoeten. God wil met ons samenkomen. Niet alleen hier vanmorgen samen in de samenkomst, maar ook persoonlijk in ons eigen leven met de Heer. En de Heere zal te midden van de Israëlieten wonen. En ik zal hun tot een God zijn. Dat was de belofte in de woestijn met de tabernakel. Dat is de belofte in het land. In Leviticus 26 vers 11 en 12 staat dat. De belofte in het land. Dan zal ik inderdaad in hun midden wonen. En ik zal hun tot een God zijn. Het is met betrekking tot de toekomst in Zacharia 2 vers 10 en 11. Zacharia, bijna het laatste Bijbelboek. Zacharia 2, vers 10 en 11. Juich en verblijd u, dochter van Sion, want zie, ik kom. En ik zal in uw midden wonen, spreekt de Heere. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heere toegevoegd worden, en ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. En dat mij staat in mijn vertaling met een hoofdletter, daar moet je niet altijd op afgaan, want de vertalers hebben dat toegevoegd. Maar ik denk dat ze het hier goed gedaan hebben, want dan zullen ze weten dat de Messias, de Heer Jezus, dat hij door God gezonden is. Dan zullen ze erkennen dat hij de Ik Ben is. Dus in die dag, in de dag van de Heer, gaat het hier over. Ik kom en ik zal in uw midden wonen, spreekt de Heer. En dat is met betrekking dus tot de periode van de 1000 jaar, waarvan ik geloof dat dat dus inderdaad gaat komen. Maar zelfs in de eeuwigheid. Opmerkelijk is in Openbaring 21 vers 3. Daar staat Openbaring 21 vers 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie, de tent van God is bij de mensen. Dat is het nieuwe Jeruzalem. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn, staat er in mijn vertaling, maar letterlijk staat dat in het meervoud. En zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Zie je dus dat verlangen van God met betrekking tot Israël? Dat gaat straks in de eeuwigheid zelf, niet alleen natuurlijk in de eerste plaats met Israël, maar ook met de andere volken. Met al diegenen die niet Joods zijn. Nou, de Heere, die wil in het midden wonen. Het is de apostel Paulus die daar in de Korinthebrief, denk ik, naar teruggrijpt en dat dan toepast op de gemeente. In 2 Korinthe hoofdstuk 6. 2 Korinthe hoofdstuk 6. Daar zegt hij, als het gaat over hoe sta je in de wereld? Hoe leef je? Vorm geen ongelijk span, vers 14, met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. De gemeente is de tempel van de levende God. God woont vandaag niet in gebouwen. In tempels, in synagogen. Maar God woont vandaag sinds de uitstorting van de Heilige Geest in mensen. Die met elkaar een tempel vormen. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En we vormen met elkaar een tempel van de Heilige Geest. Er staat ook, want u bent de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen. En onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. De gemeente is ook een volk van God. Natuurlijk, Israël is het volk van God. Maar de gemeente is ook een volk van God. Joden en niet-Joden die samen de Heer Jezus hebben leren kennen vormen één lichaam. Waarvan de Heer het hoofd is. En wat dan ook door apostel Paulus een volk wordt genoemd. Zelfs een kudde. Hoewel het maar heel weinig wordt genoemd. Aangehaald. Ze zullen mijn volk zijn. Daarom ga uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere. En raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Omdat we dan deze belofte hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoekeling van vlees en geest. En de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Wat geweldig. We mogen aan de Heere denken. We mogen zijn woord iedere dag opnieuw openen. We mogen iedere dag tot hem bidden. Allemaal door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar we mogen ook in deze wereld leven als mensen die anders zijn. Gij heel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En dat behoort in ons leven zichtbaar te worden. Geen ongelijk juk met ongelovigen aangaan. Geen compromissen sluiten. Ook als het gaat over het gemeente zijn. Je ziet vandaag ook in het gemeente zijn dat er compromissen worden gesloten met de dingen van de wereld. We waren een keer in een samenkomst en het leek wel of we in een disco waren. Met allemaal lichten en keiharde muziek. Ja, dat is voor jongeren misschien heel aantrekkelijk, maar is dat wat de Heer wil? Natuurlijk, de Heer kan alles gebruiken. Maar wat wil de Heer? Dat wij apart leven. Wij zijn anders. Niet wereldvreemd, net als die Garedim. Die zijn echt wereldvreemd. En als ze tot geloof komen, dan komen ze ook wel vaak dat ze weer terugvallen omdat ze zo wereldvreemd zijn, dat ze eigenlijk geen weg vinden buiten die gemeenschap. Wij moeten niet wereldvreemd zijn, maar we zijn wel inderdaad burgers van een rijk in de hemelen, zoals we met elkaar hebben gelezen. Maar we staan wel midden in deze wereld om te getuigen van de geweldige verlossing die God tot stand heeft gebracht door het Lam van God. Geprezen zij zijn naam. Amen. Thank you.